Ik wil jullie vanmorgen meenemen naar het Oude Testament, het Eerste Testament, naar 1 Samuel hoofdstuk 8. 1 Samuel hoofdstuk 8. En met dat hoofdstuk zijn we in een bijzondere periode van de geschiedenis van Israël gekomen. Het is de periode dat het bestuur van het land overgaat van richters naar koningen. En zoals we in het kindermoment al gehoord hebben, de eerste koning die Israël kreeg, dat was koning Saul. En het aangrijpende is dat Israël het verlangen van hun hart heeft gekregen. En toen ze dat verlangen kregen, toen kregen ze dus Saul als eerste koning. En daar willen we vanmorgen wat lessen uit gaan trekken voor ons leven vandaag. Maar laten we eerst 1 Samuel 8 in zijn geheel met elkaar lezen. En het gebeurde nu, toen Samuel oud geworden was, dat hij zijn zonen tot richters over Israël aanstelde. En de naam van zijn eerstgeborene zoon was Joël, en de naam van zijn tweede zoon was Abia. Zij waren richters in Beerseba, dat is meer naar het zuiden van Israël. Maar zijn zonen gingen niet in zijn wegen en zij waren uit op winstbejag, namen geschenken aan en bogen het recht. Toen kwamen alle oudsten van Israël bijeen en zij kwamen bij Samuel in Rama. En zij zeiden tegen hem, zie, u bent oud geworden en uw zonen gaan niet in uw wegen. Stel daarom een koning over ons aan om aan ons leiding te geven, zoals alle volken. Dat is een kernzin. Vers 6. Toen zeiden zij, geef ons een koning om ons leiding te geven. Toen zij zeiden, geef ons een koning om leiding te geven, was dit woord kwalijk in de ogen van Samuel. En Samuel bad tot de Heere. Maar de Heere zei tegen Samuel, geef gehoor aan de stem van het volk in alles wat zij tegen u zeggen. Want zij hebben u niet verworpen, maar mij hebben zij verworpen, dat ik geen koning over hen zou zijn. Overeenkomstig alles wat zij mij aangedaan hebben vanaf de dag dat ik hen uit Egypte geleid heb, tot deze dag toe door mij te verlaten en andere goden te dienen, doen zij nu ook u aan. Welnu, luister naar hun stem, maar waarschuw hen nadrukkelijk en maak hun de handelswijze bekend van de koning die over hen zal regeren. Daarop maakte Samuel al de woorden van de Heere bekend aan het volk, dat een koning van hem verlangde. Nou gaan we vers 11 tot en met 18 lezen. En dat zijn versen waarin de consequenties van hun verlangen uiteen wordt gezet. De consequentie van hun verlangen. Vers 11. En hij zei, dit zal de handelwijze zijn van de koning die over u zal regeren. Hij zal uw zonen nemen om hen voor zich in te zetten bij zijn wagens en zijn ruiterij. En om hen voor zijn wagen uit te laten lopen. Hij zal hen aanstellen tot bevelhebbers over 1000 en tot bevelhebbers over 50. Zij zullen zijn akker moeten ploegen, zijn oogst binnenhalen en zijn strijdwapens en zijn wapentuig maken. Uw dochters zal hij nemen als zalfbereidsters, kooksters en baksters. Uw akkers, uw wijngaarden en uw olijfgaarden, de beste zal hij nemen en ze aan zijn dienaren geven. Van uw zaaigoed en uw wijngaarden zal hij het tiende deel nemen dat aan zijn hovelingen en zijn, en om dat aan zijn hovelingen en zijn dienaren te geven. Hij zal uw slaven, uw slavinnen, uw beste jonge mannen en uw ezels nemen om daarmee zijn werk te doen. Hij zal het tiende deel van uw kudde nemen en u zult hem tot slaven zijn. U zult het in die dagen uitschreeuwen vanwege uw koning die u zich gekozen hebt. Maar de Heere zal u op die dag niet antwoorden. Maar het volk weigerde naar de stem van Samuel te luisteren. En ze zeiden, nee, er moet toch een koning over ons komen. Dan zullen wij ook zijn als al de volken. Onze koning zal ons leiding geven En hij zal voor ons uitgaan en ons onze oorlogen voeren. En toen Samuel al de woorden van het volk gehoord had, sprak hij die uit ten aanhoren van de Heere. En de Heere zei tegen Samuel, luister naar hun stem en stel een koning over hen aan. Toen zei Samuel tegen de mannen van Israël, ga heen en ieder naar zijn stad. Tot zover. Een heel bijzonder gedeelte vind ik zelf en het heeft mij enorm aangesproken toen ik hier mee bezig was. Israël verlangt een koning. We zouden er boven de preek kunnen zetten, wij willen een koning. Het begint, althans dit hoofdstuk begint met de periode dat Samuel oud geworden is. We lezen in vers 1, toen Samuel nu oud geworden was. Je kent die geschiedenis denk ik wel van Samuel, vanaf 1 Samuel 1, dat prachtige hoofdstuk waarin de strijd tussen Hanna en Peninna duidelijk wordt. Peninna, zij baarde kinderen en Hanna die kon geen kinderen krijgen en zij stort haar nood uit voor het aangezicht van de Heere en uiteindelijk wordt zij zwanger. En zij krijgt een zoon en zijn naam is Samuel. En ze had de Heere beloofd, als ik ooit een zoon van u ga krijgen, dan zal ik hem aan u teruggeven. Met andere woorden, ik heb hem van u ontvangen, maar ik stel hem ook weer beschikbaar voor u, zodat hij u kan dienen, al de dagen van zijn leven. Nou, dat was op zich al een grote genade. Hanna betekent, de Heere is genadig. Maar ze had zoveel genade ontvangen en ze beleed daarmee eigenlijk, wat is het dat ik niet ontvangen heb? Je zou zeggen, dan heb je eindelijk een zoon ontvangen, na zoveel strijd, na zoveel zorgen, nou hou ik hem voor mezelf ook. En nou voed ik hem op tot bevrediging van mijn behoefte als moeder. En toch zei ze, nee, ik heb hem van de Heere ontvangen en ik geef hem weer aan de Heere terug. Samuel, hij had een godvrezende moeder. Wat betekent dat? Nou, heel eenvoudig dit. Hanna die had meer ontzag voor de woorden van God dan voor de woorden van mensen. Ze luisterde er meer naar de Heere God dan naar de woorden van mensen. Hoe is dat in jouw leven? Hoe is dat in uw leven? Wij zijn vaak onder de indruk van mensen en wat zij zeggen. Maar Hanna was onder de indruk van het spreken van God. En de vreze des Heeren, waar ik een tijd geleden hierover heb gesproken, heeft daar alles mee te maken. Ontzag voor wie God is en voor zijn spreken. Samuel had dus een voorbeeld in zijn moeder. En hij ging in hetzelfde spoor, maar we lezen in hoofdstuk 8, nu die oud geworden was, lezen we iets over zijn zonen in vers 3. Maar zijn zonen gingen niet in zijn wegen. En zijn zonen worden bij naam genoemd, Joël en Abia. Je zou zeggen, als je nou zo'n godvrezende oma hebt gehad, Hanna, als je nou zo'n toegewijde vader hebt gehad, Samuel, nou ja, dan ga je als zonen toch automatisch ook in dat spoor. Nou, 1 Samuel 8 laat zien dat het niet vanzelfsprekend is. En het leert ons vanmorgen, en daarom is het wel goed om dat ook te benadrukken, nu we een kleintje hebben opgedragen, dat elke generatie geconfronteerd moet worden met het evangelie van de Heer Jezus Christus. En dat evangelie leert ons aan de ene kant dat wij zonder de Heer Jezus verloren mensen zijn. De Efezebrief zegt, zonder God in de wereld, zonder hoop. Dus elke generatie heeft een nieuwe ontmoeting nodig met de Heer Jezus Christus. En elke generatie zal persoonlijk een keuze moeten maken om hem toegewijd te gaan leven. Je zal persoonlijk je knie voor de Heer moeten gaan buigen. Je kan het niet doen met het geloof van je opa, of van je oma, of van je vader, of van je moeder. Geloof is iets persoonlijks. En misschien verstaan jullie dat wel hier op Urk. Genade is geen erfgoed. Gaat niet automatisch over van de ene op de andere generatie. Nee, het is een bewuste keuze. En hier zie je dat heel duidelijk. Hanna vreesde de Heere, Samuel vreesde de Heere, maar zijn zonen gingen niet in zijn wegen. Sterker nog, er staat van die zonen geschreven, zij waren uit op winstbejag. Vers 3. Nou, onthoud nou vandaag dit. Er zijn drie krachten in deze wereld actief die ons leven willen verwoesten. Welke drie krachten zijn dat? Nou, dat is macht, dat is geld en dat is seks. Drie krachten. Nou, op seksueel gebied ging het mis met de zonen van Eli, Hofni en Pinhas. Op het gebied van geld gaat het mis, hier in 1 Samuel 8, met de zonen van Samuel. En je ziet ook dat die derde kracht, macht, op talloze plaatsen een belangrijke rol heeft gespeeld in het zaaien van verdeeldheid, oneenigheid, in huwelijken, gezinnen, maar ook in het huisgezin van God. Drie krachten die door de geschiedenis heen al een verwoestende werking hebben gehad tot op de dag van vandaag. Geld, macht en seks. En nagenoeg alle problemen, ook in de gemeente, kan je terugleiden naar deze drie krachten. En dat is voor ons een belangrijke les vandaag over wie de einde van de eeuwen gekomen zijn. Om alert te zijn dat deze drie krachten geen grip gaan krijgen op je hart. Want dan kan je in een godvrezende familie geboren zijn. En toch kan zo'n kracht grip krijgen op je hart en op je denken en je levenswandel gaan bepalen. Want we zien hier, zijn zonen gingen niet in zijn wegen, ze waren uit op winstbejag. Ze namen geschenken aan en bogen het recht. En ik geloof dat deze drie krachten, naar de mate dat we dichter komen bij de dag van de wederkomst van de Heer Jezus, zich sterker en krachtiger gaan manifesteren. Dus, een gewaarschuwd mens telt voor 2. Dat had best wat luidruchtiger gemogen. Dat is belangrijk. Dat is een les vanuit 1 Samuel 8 voor u, jou en mij. En nadat dit gezegd is in die eerste verse, lezen we over de oudsten van het volk die bij Samuel komen. En dan kom ik bij mijn eigenlijke punt voor deze boodschap. Die oudsten van het volk vertegenwoordigden het volk. Dus je zou kunnen zeggen, niet alleen die oudsten kwamen bij Samuel. Hij woonde ondertussen in Rama. Maar die oudsten waren een vertegenwoordiging van heel het volk. Met andere woorden, heel het volk had een verzoek aan Samuel. Diende haar verlangen in. En wat was dat verzoek? Nou, dat verzoek was, wij willen een koning. Nou, als je meeschrijft, dan kan je die tekst opschrijven in Deuteronomium 17. Daar lees je over de mogelijkheid die Israël van de Heere God had gekregen om een koning aan te stellen. Dus dat is wel belangrijk om tegen elkaar te zeggen. Het verzoek van Israël om een koning was niet per definitie onbijbels. Ging niet tegen het spreken van God in. Maar waar het vanmorgen om gaat is, wat was nou de diepste motivatie, de diepste reden waarom Israël een koning wilde? En dat is vandaag ook belangrijk. Er zijn vandaag mensen die doen heel veel dingen die op zich niet verkeerd zijn. Die op zich niet zondig zijn. Maar de vraag is, wat is de motivatie erachter? Wat is de reden erachter? Want de Bijbel zegt, alles wat niet uit geloof gedaan wordt is zonde. Nou, dat komt heel nauw, hè? Dus wat is de motivatie van ons doen en van ons laten? Wat is de reden waarom we iets wel doen, waarom we iets niet doen? Wat is de reden, de motivatie van ons verlangen, van verzoeken die we bij de Heere willen indienen? Nou, daar gaat het om. Het verzoek aan zich was op grond van Deuteronomium 17 niet verkeerd. Nou, ze hebben drie redenen. En de eerste twee, daar valt nog wat voor te zeggen. Die oudsten komen bij Samuel in Rama en ze zeggen, Samuel, je bent oud geworden. En vanwege je leeftijd ben je niet meer helemaal in staat om het volk op de juiste manier te besturen. Nou ja, daar zou je van kunnen zeggen, daar zit nog een enige logica in, toch? Hij is oud geworden en niet meer in staat tot. De tweede reden, die is misschien nog wat geestelijker. En ze zeggen, die oudste tegen Samuel, Samuel, jouw zonen gaan niet in de wegen van de Heere. Nou ja, iemand die niet in de wegen van de Heere gaat, hoe kunnen zij een land besturen? Daar kan je vragen bij hebben, toch? Dus op zich is die tweede reden ook nog een reden waar wat voor te zeggen valt. Maar de diepste reden is niet de leeftijd van Samuel. En de diepste reden en motivatie is niet het feit dat Joa en Abia niet wandelen in de vrezen des Heren. Maar wat staat er in vers 5b? Lees maar mee, dan blijf je erbij. Daar staat, stel daarom een koning over ons aan om aan ons leiding te geven, zoals alle volken. Daar zit het venijn. En in vers 20, wat we hebben gelezen, lees je dat ook. Vers 20 zegt, dan zullen wij ook zijn als al de volken. Hé, hey, dit is de diepste motivatie en dit is heel belangrijk voor morgen. Israël heeft een verlangen, een verzoek, wat ze indienen bij Samuel. En dat verzoek heeft als diepste motivatie, als diepste reden dit. Zij willen een koning zoals alle andere volken. Zoals de heidenvolken. Zoals de volken om hen heen. Ze willen een koning, een systeem van besturen, zoals alle andere volken. En daar zit ten diepste het venijn van het verzoek. En je ziet ook dat Samuel precies aanvoelt dat dit hun reden, hun motivatie is. Jullie willen zijn, samenvattend, als de massa. Dat is een kernzin vanmorgen. Israël wil zijn als de massa. Als de meerderheid. En 9 van de 10 keer is dat heel gevaarlijk. Of niet? Dus je wil zijn als de meerderheid. En we lezen ook van Samuel dat het hem verdriet deed. Maar hij is echt een geestelijke man. Samuel gaat geen clubjes vormen. Maar vind ik zo mooi. Het is een hele korte zin. Dat Samuel bad tot de Heere. Vers 6b. Een korte zin, maar in de meest korte zinnen zit de meeste kracht. Samuel is net als zijn moeder, want die wende zich tot God zelf. Ze ging naar Silo, in 1 Samuel 1, dat betekent rustaanbrenger, vredestichter. Hanna was teleurgesteld in mensen en in de geestelijke leiding. En ze kwam uit bij God zelf. Dat is de beste plek, toch? Ik hoop dat je die weg kent. Vroeg of laat raak je teleurgesteld in mensen, in voorgangers, in gemeenten, in bewegingen, in van alles en nog wat. Maar God beschaamt niet degene die op hem hopen. Dat had Hanna ontdekt. Goed voorbeeld doet goed. Volgen. En Samuel bad tot de Heere toen hij dit verzoek tot zich kreeg. Want hij wist heel goed waarom ze dit wilden. Ze wilden zijn als de andere volken. En u vraagt iemand, ja, maar wat is daar mis mee? Nou, laat ik daar een aantal dingen over zeggen. En blijf erbij. Als eerste dit. Heere God had Israël, dat weten jullie, uitverkoren. Geheiligd. Dat wil Bijbels gezien zeggen, apart gezet. Ik zal de tekst voorlezen. Je mag hem opschrijven, Deuteronomium 7, vers 6. Want u bent een heilig volk voor de Heere uw God. Hij heeft u uitgekozen uit alle volken op de aardbodem om voor hem tot een volk te zijn dat zijn persoonlijk eigendom is. En daar staat in het Hebreeuws voor dat persoonlijk eigendom het woordje segula. En dat betekent, Israël, je bent mijn persoonlijk eigendom, je bent mijn kostbare schat. Te midden van alle volken heb ik jullie tot mijn volk verkoren. Ik heb je geheiligd. Dat wil zeggen, apart gezet voor de toewijding aan mij. Je bent uniek. Je bent exclusief. En het is mijn plan om door jullie heen, in de lijn van Abraham, Isaac, Jacob, de Messias geboren te laten worden. En jullie zijn geroepen als apart geheiligd volk om licht te zijn voor de heidenvolken, profeteert Jesaja. Dat was Israël in positie. Door God ingesteld, door God geroepen, door God uitverkoren. En nu, dwars tegen die uitverkiezing in, zegt Israël, nee, wij willen juist zijn zoals de meerderheid. Wat moet dat met het hart van God gedaan hebben? Hij zet ze apart en zij willen terug naar de massa. Ze gaan dus ten diepste met hun verzoek, met hun verlangen, tegen het plan van God in, om het zo te zeggen. Hun verzoek aan zich is niet verkeerd, maar de motivatie van het verzoek is om te zijn zoals de rest. Herken je dat in je leven? Hoeveel mensen willen vandaag niet zijn zoals de meerderheid? Ja, dan leef je makkelijker, hè? Jij en ik, als je tot geloof en wedergeboorte bent gekomen, zijn door de Heer apart gezet, geheiligd, zegt de Bijbel. Om niet voor onszelf te leven, maar voor hem die voor ons gestorven en opgewekt is. Er mag in ons geen verlangen zijn om te zijn zoals de ongelovige wereld. Om te zijn zoals de mensen die God niet kennen. En maakt dat het leven makkelijk? Nee, dat is niet altijd makkelijk, dat besef ik ook wel. Dan ben je vaak een eenling. Niet alleen in die seculiere wereld, maar soms ook in een familie, in een gezin. Waar iedereen naar de kerk gaat en toch ben je soms een vreemdeling. Omdat de ene misschien helemaal in het pad loopt van de kerk, van het instituut, maar geen levend lidmaat is van het lichaam, begrijp je wat ik bedoel? En jij wil de Heer Jezus volgen, hem dienen. Op alle terreinen van je leven. En dat maakt je soms tot een eenzaam iemand. De Bijbel noemt dat ook wel vreemdelingschap. Niet dat je vreemd bent, die mensen kom je ook tegen. Die doen rare dingen, zijn vreemde mensen. Nee, maar vreemdelingschap omdat de Geest van God in je is komen wonen. En je apart gezet bent voor de toewijding aan hem. Dat is onze roeping. Om zo licht te zijn voor de mensen om ons heen. Om als een levende vis tegen de stroom in te zwemmen. Nou ja, dat maakt het leven, wat ik zei, niet altijd gemakkelijk. Maar goed, met de Heer aan je zij ben je altijd in de meerderheid, toch? En kan je toch zingen, hoe groot is het genot van de wandel met God. Kijk, tot geloof komen is gratis. Dat is pure genade. Maar Jezus volgen, discipelschap, kost een prijs. En dat is de prijs van je eigen leven. Dat vraagt maar om één ding en dat is zelfverloochening. Ga je geheel anders, ga je Christus leren kennen. Wij zijn totaal andere mensen. De Bijbel zegt, 2 Korinther 5, we zijn een nieuwe schepping. Al het oude is voorbij gegaan, zie, alles is nieuw geworden. Amen. Anders, nieuw, apart gezet, geheiligd. Geen verlangen meer naar het verleden. I will decide it to follow Jesus. No turning back. No turning back. Dit is zo belangrijk vandaag. Israël verlangde terug. De tweede reden waarom het Samuel verdriet doet, dat noemt hij ook in hoofdstuk 8, is dat Israël niet alleen uitverkoren was, luister goed, maar God had hen ook op een machtige manier uit Egypte bevrijd. Het was zijn volk, uitverkoren, geliefd, maar hij had ook op een machtige manier in de daad, niet alleen in woord, maar ook in daad laten zien, ik ga jullie in de vrijheid zetten. Nou, dan denken we aan dat geweldige feest van Pesach, feest van de voorbijgang. Feest van de vrijheid. In één nacht een heel volk bevrijd uit Egypte. Weg uit de slavernij. Moet je even vasthouden. Want onder die nieuwe koning zouden ze weer als slaven worden. Ben je bevrijd? Op een machtige manier. In één nacht een heel volk. Ongeveer 2,5 miljoen mensen. Even over nadenken. En dan nog dieren erbij. Noem maar op. Enorme karavaan. Sta je in de vrijheid. En dan word je door de zee geleid. Dan zie je een pad door de zee ontstaan. En jij gaat er droogvoets doorheen en de vijand wordt verzwolgen in het water. Nou ja, als je dat met eigen ogen gezien hebt, dan zeg je toch vanaf die dag, nou ja, er is maar één keuze in mijn hart. Dat is om toegewijd aan de Heer te leven, wat er ook gebeurt. Ik heb het met mijn eigen ogen gezien. Hij heeft niet alleen woorden gesproken, ik heb het met mijn ogen gezien. En die daden van God worden doorgegeven tot op de dag van vandaag, Psalm 78. Vertel van de grote werken van de Heer, opdat de volgende generatie hun hoop op God zou stellen. Met andere woorden, nou, ik woon bij Rotterdam-Zuid, maar geen woorden, maar daden. Ook in Israël. God heeft het laten zien. En toch verlangen ze te zijn als de massa. God heeft zijn liefde getoond, uitverkoren. Bijzondere relatie. Hij heeft het inderdaad laten zien. Hij heeft ze bevrijd en geleid en beschermd. Hun kleding versleet niet. Ze hadden iedere dag te eten. Overvloed, wolkolom, vuurkolom, leiding, dagelijks. Geweldig. En toch een verlangen om te zijn als de heidenen. Ja, wacht even. Jullie denken nu allemaal iets. Tjonge, jongen, jullie schudden nog niet met je hoofd. Maar hoe ver kan je komen, zeg? Nou, blijf rustig zitten, ik kom zo bij je hart uit. Want geloof me, we zijn niet echt heel veel beter, denk ik, als Israël. Dus verhef je niet. Verhef je niet. En het derde, Waarom het kwalijk is in de ogen van Samuel. Israël uitverkoren, God zorgde voor hen. Maar het derde is misschien wel het meest aangrijpend. Dat lezen we in vers 7 en 8. Wat staat daar? Ik ga het toch nog even lezen. Maar de Heere zei tegen Samuel, geef gehoor aan de stem van het volk in alles wat zij tegen u zeggen, want zij hebben u niet verworpen, maar mij hebben zij verworpen, dat ik geen koning over hen zou zijn. Overeenkomstig alles wat zij aan mij hebben aangedaan, vanaf de dag dat ik hen uit Egypte geleid heb tot op deze dag toe, door mij te verlaten en andere goden te dienen, doen zij nu ook u aan. Samuel, hij is verdrietig, hij bad tot de Heer en hij zegt, Heere God, u heeft dit volk uitverkoren. U heeft ze bevrijd en door de jaren heen altijd beschermd en voor ze gezorgd. Maar de kwalijkste reden is dit, dat ze niet zozeer Samuel verwerpen, maar dat ze ten diepste God zelf verwerpen. En in deze verse zegt God in de taal van 2019, Samuel, nog even dit, wat jij nu voelt, hè? Jij voelt je als een verworpene. Maar dit ervaar ik al jaren. Dit ervaar ik al vanaf de dag dat ik ze geleid heb en bevrijd heb uit Egypte. Vanaf dat moment heb ik het al het idee dat ze mij verwerpen. Wat is dit toch, hè? Wat heeft dit gedaan met het vaderhart van God? En Samuel voelt nu iets wat in het vaderhart van God rondgaat, omgaat. Verdriet en pijn. Het volk heeft indirect Samuel, maar eerst en vooral God zelf verworpen. Het volk verlangt naar een systeem, een besturingssysteem, een regeringssysteem met wereldse wetten, met andere wetten. En nou vind ik het zo mooi, hè? Dat vind ik echt bijzonder, hoe genadig God is. Niet alleen met Israël, maar ook met jou en mij. Herken je dat in je leven, dat je wel eens een verlangen hebt? En dat je misschien achteraf moet zeggen, God heeft dat verlangen niet vervuld. En dat is maar goed ook. Heb je dat wel eens in je leven? Maar misschien heb je ook een andere ervaring. Dat je zegt, ik had een verlangen waarvan ik verstandelijk wist of dat tot zegen leidt, ik weet het niet. En je bleef maar aanhouden. Hè? En je kreeg het verlangen en je liep vast. Terwijl je dat verlangen verkreeg. Begrijp je wat ik bedoel? Dat je zegt, ach, wat ben ik toch een dwaas. Ik wist verstandelijk dat het eigenlijk helemaal niet verstandig was. Dat heb je misschien wel eens met je kinderen. Ik heb 4 zoontjes. En soms hebben ze wel eens een verlangen en dan... Ze zijn altijd creatief naar mij toe. Dan verwoorden ze hetzelfde verlangen op 3 verschillende manieren. Dan zeg ik, ja, je moet niet hetzelfde vragen aan me. Want je vraagt gewoon hetzelfde. Alleen je bent nu een beetje dwangmatig bezig. Maar je vraagt exact hetzelfde. En soms is het wel eens wijs als vader om te zeggen, nou ga dan maar, doe het dan maar. En je weet als vader, ze gaan vastlopen. Duurt eventjes, maar ze gaan vastlopen. En dan komen ze terug op hun schreden. Sommige mensen, dat is misschien een goeie voor de oudste hier, die kan je pastoraal begeleiden. Maar die zijn zo eigenwijs, die moet je gewoon vast laten lopen. Daar kan je 10 gesprekken mee hebben of 15, dan verandert niks. Die moet je vast laten lopen. Er is een verhaal bekend van Watchman Nee, dacht ik, dat hij aan een meer stond en daar waren een aantal mensen aan het zwemmen. En een van die personen die raakte in nood, die stond op het punt om te verdrinken. En Watchman Nee stond met een man aan de oever, die reddingsman was of van de reddingsbrigade was, een beetje zo'n soort iemand. Dus hij wist, nou ja, hij moet nu gaan ingrijpen, hè, want hij zag die man spartelen, werd angstig. En toen zei Watchman Nee, zou je niet eens in beweging gaan komen? Hij zei, nee, je moet nog even wachten. Nou ja, je begrijpt wel, Watchman Nee kreeg het op zijn heupen natuurlijk. Want die denkt, ja, hij is zo te laat. Hij zegt, joh, zou je niet, nee, nog even wachten. En op een gegeven moment, hij wachtte en hij wachtte. En op een gegeven moment, die man die bewoog bijna niet meer. Hij zegt, nou is het tijd. Nou is het tijd. Want nou is hij gekomen aan het einde van zijn eigen krachten. Van zijn eigen kennen en van zijn eigen kunnen. En die man die sprong het water in en hij kon hem zo rustig meenemen naar de kant. En het is goed gekomen met die man. Ja, hij was aan het einde van zijn eigen krachten. Kijk, als je met die man had gaan praten, zei hij, laat me los, ik red het zelf wel, hè. Maar soms moet je wel eens wachten in het pastoraat ook. Zeggen ze, jij bent ook hard. Nee, is niet hard. Een stukje mensenkennis. Je moet soms iemand vast laten lopen. Principes uitleggen helpt dan niet meer. Vastlopen in je leven. Nou, wat ik hier nog bijzonder vind, is wat we zien, in vers 11 tot en met 18, ik ga dat niet vers voor vers behandelen, maar daarin zien we nog iets van de genade van God openbaar komen. Naar een wederstrevig volk. Want wat gaat er in die verse gebeuren? Het volk heeft zijn verzoek ingediend. Samuel heeft met de Heere gesproken. Hij heeft er verdriet van. Ik heb dat allemaal uitgelegd. En nou gaan ze nog één keer de registers opentrekken, hè? Nog één keer het volk confronteren met, weet wat het gevolg van je verzoek is. Besef het goed. Is dat genade of niet? Misschien heb je dat wel eens met je kinderen of je kleinkinderen. Ik zeg het nou nog één keer. Als je echt van plan bent om deze weg te gaan, reken er dan op dat. Nou, dan komt hij. Bam, 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 bam. Nou, dat vind je misschien niet leuk als je ouders dat zeggen. Maar uiteindelijk is het liefde, of niet? Ze willen je ergens voor. Dat gebeurt op Urk toch ook wel, of niet? Bewaren. Ze willen dat je niet in een valkuil stapt waar ze misschien zelf in zijn gestapt. En dan voel je, ach, dat is weer dat belerende vingertje van mijn vader of van mijn moeder of van opa of oma. Misschien ontwijk je die vinger wel, weet je. Maar er zit een kloppend hart achter als het goed is. Nou, de Heere zegt tegen Israël, is dit je verzoek? Besef dan wat er gaat gebeuren. En een van de meest aangrijpende gevolgen van hun verzoek is dit, dat ze zullen worden als slaven. Dat lazen we. Ik kan niet al die versen beantwoorden in vers 16. Dat is aangrijpend. God heeft hen verlost uit de slavernij. En nou verlangen ze terug naar een besturingssysteem, naar een regeringsvorm, waarin ze opnieuw zullen gaan functioneren als slaven. Nou, dan zeg je natuurlijk, wat een dwaze zeg. Onbegrijpelijk. Blijkbaar is het mogelijk. Maar misschien herken je dat wel. Ik zie nog geen wolkje boven jullie hoofd. Of je een beetje hetzelfde in elkaar zit als die Israëlieten destijds. Maar het zou zomaar kunnen, toch? We zijn allemaal mens wat dat betreft. Aangrijpend, ze verlangen terug naar een periode waarin ze als slaven functioneerden. Maar weet je wat het allerergste is? Lees dat nog maar even mee, vers 18. U zult het in die dagen uitschreeuwen vanwege uw koning die u zich gekozen hebt, maar de Heere zal u op die dag niet antwoorden. Je zal schreeuwen over de koning die jezelf hebt gekozen. Nou, dat is wat. Nou, ik mag één keer in het jaar altijd naar Israël. En dat is een heerlijke tijd om een reis te leiden. Eind april mag ik daar weer naartoe. Maar het is heel wonderlijk als je in Israël komt. Kijk, een Jood spreekt liever niet over hun eerste koning, Saul. Ze hebben het wel over David, daar zie je ook soms een beeld van staan. Of wat dacht je van Salomo, Shalom, koning van de vrede. Daar hebben ze het wel graag over, David en Salomo. Maar niet over Saul. Dat is opmerkelijk, want dat is de koning waar ze om hebben gevraagd. Dus nou vraag je ergens om, nou krijg je de invulling van je verzoek en je praat er nooit meer over. Dat is typisch, of niet? Dat is niet helemaal fair natuurlijk. Je krijgt het verlangen van je hart, maar je wil er liever niet meer over praten. Nee, ik denk dat het hiermee te maken heeft dat je tot de ontdekking bent gekomen, was ons verlangen, nou het verlangen was niet verkeerd naar een koning, maar was ons motief destijds zuiver. Dat is confronterend, als God je dat laat zien. Was mijn motief zuiver? Was de reden zuiver waarom we die koning wilden? En vers 20 laat ons zien dat God hen overgeeft aan het goeddunken van hun hart, aan het verzoek van hun hart. En dan krijgen ze samen, of Saul als eerste koning. Maar eerst nog dit. Weet je wat het ergste oordeel is wat over je leven kan komen? Wat over een gemeente kan komen? Wat over een land kan komen? Als God je overgeeft aan het goeddunken van je eigen hart. Dit is Romeinen 1. Wat wij op dit moment in ons land zien gebeuren, ook op het gebied van seksualiteit, is niet iets waardoor het oordeel van God gaat komen. Dit is het oordeel van God. Geloof me. Alle losbandigheid op seksueel gebied, dan moeten we niet van zeggen, nou, dan krijgen we het oordeel van God over ons heen. Dit is het oordeel van God. Verblind in het denken. Laat God, geef God ons over aan het goeddunken van ons eigen hart. En dit is het allerergste wat kan gebeuren. Je kan beter nog in gesprek met de Heer zijn, misschien wel in discussie zijn, op gespannen voet staan, maar nog wel je uiten naar hem toe en hij nog naar jou toe. Dat is nog genade. Maar als hij gaat zwijgen en hij zegt, oké, nou alles wat ik gezegd heb, verlang je dit toch? Ja, wij willen een koning. Tegen beter weten in. En een gewaarschuwd mens stelt voor twee. Dat gaat in deze ook niet op. Wij willen een koning. Dan zegt God, oké, dan krijg je het. Dat is erg, hè? Heb je nog een sprekend geweten? Ik ben door mijn geweten gered. Ik las geen Bijbel meer, maar door mijn geweten ben ik gered. God bleef spreken door mijn geweten. Ik kwam op plaatsen waar de Heer niet gekend werd. En God heeft altijd tot mij gesproken door mijn geweten heen. Heel vervelend in die tijd, vond ik. Misschien heb ik dat wel eens verteld. Ik wou dat ik mijn geweten aan en uit kon zetten. Want ik kon niet helemaal losgaan, weet je wel. Net dat stukje nog niet. Dat vond ik best vervelend toen. Maar het was genade van God. Hij sprak nog met me. Hij had me nog niet helemaal losgelaten. Maar als hij niet meer spreekt, dan geeft hij je mogelijk over aan de begeerte van je hart met alle wrange gevolgen van dien. Nou, wat is Saul voor een koning geweest? Ga ik het niet uitgebreid over hebben. Saul was goed begonnen, kunnen we niet ontkennen. Maar ja, dat is ook gevaarlijk. Je kan goed beginnen in je leven met de Heer, maar niet goed eindigen. Begin goed, al goed, zeggen ze wel eens. Nou, of nee, eind goed, al goed. Dat is het, ja. Goed beginnen is één, maar goed eindigen is twee. Saul is goed begonnen, maar uiteindelijk werd zijn regering ontsierd door zwaarmoedigheid, door afgunst, door occultisme, door waanzin, door ontrouw, door ongehoorzaamheid. Zijn koningschap werd bepaald geen succes. Hij werd verworpen en uiteindelijk pleegde hij zelfmoord. De koning die ze verlangd hebben. En in de naam Saul, daar zit vanuit het Hebreeuws een woord in dat betekent zoveel als vragen, verlangen. Het volk kreeg waar ze om hadden gevraagd. Aangrijpend, vind je niet? Heb je zo'n goede God? Heb je zo'n goede Heer? Heb je zo'n goede meester? Samuel 8 kan ook een vraag oproepen. Jullie zijn allemaal Bereërs hier. Dan zeg je, ja Jacques, ik volg je tot op heden, maar ik heb toch een vraag. Want ik zit met een moeilijkheid. Ik lees het goed. Dat koningschap, dat was het verlangen van het volk, toch? Maar tegelijkertijd moest er ook een koningshuis gaan ontstaan, waar of niet? Waaruit uiteindelijk de Messias vanuit geboren zou gaan worden, toch? Dat was heilsplan van God. Er zou een koning komen op de troon van vader David. Het moest uit die lijn een koning voort gaan komen. Nou ja, dan moet een koningshuis één keer beginnen. Dus misschien zeg je wel, ik vind het niet helemaal eerlijk om het allemaal toe te schrijven aan de keuze en het verlangen van het volk. Het is ook soevereiniteit van God, toch? Er moest een koningshuis gaan komen. David, Salomo, allemaal typen van de Heer Jezus. Waar uiteindelijk in de volheid van de tijd de koning der koningen en de Heere der Heren uit voort zou komen. Nou, dat is allebei waar. Het is belangrijk, denk ik, ook op Urk. Je hebt twee kanten van één medaille. Dat is menselijke verantwoordelijkheid, de keuze en het verlangen van het volk. Het volk is absoluut verantwoordelijk voor hun verlangen en vooral voor de reden, de motivatie van hun verlangen. En tegelijkertijd is daar het heilsplan van God, zijn soevereiniteit. Het koningshuis is gestart en gelukkig er kwam een wissel. Saul was een type van de tegenstander, van de Satan, maar daarna kwam David, type van de Heer Jezus. Dus de soevereiniteit van God, zijn heilsplan, mag je nooit uitspelen tegenover menselijke verantwoordelijkheid. Zou je dat goed onthouden, ook vandaag? Jij en ik, wij blijven verantwoordelijk voor de keuzes die wij maken. Dat is onze verantwoordelijkheid. En soms kan God met een kromme stok een rechte slag slaan. Zijn soevereiniteit. Is voor ons vaak een mysterie, toch? Die twee kan je proberen om bij elkaar te krijgen, lukt je niet. Maar God doet zijn deel en wij zijn verantwoordelijk voor ons deel. En dat zie je hier ook. Dat zie je bijvoorbeeld ook bij Jozef, Genesis 50. Dat die vader Jacob overleden is en dan ontmoetten die broers Jozef. En toen dachten de broers, nou zijn de rapen gaar. Want nou is vader Jacob overleden, nou zal hij wraak gaan nemen. En dan toont Jozef zich opnieuw zoals de Heer Jezus. Dan zegt hij tegen zijn broers, wat jullie ten kwade hebben gedacht, menselijke verantwoordelijkheid, ze waren absoluut verantwoordelijk voor het verkopen van Jozef, heeft God ten goede gedacht om uiteindelijk een groot volk in leven te houden. Want bij wie was er uiteindelijk eten te verkrijgen? Bij Jozef. De onderkant. Zie je dat? Menselijke verantwoordelijkheid, goddelijke soevereiniteit. Zijn heilsplan. Het loopt soms dwars door elkaar heen. Maar speel die twee niet tegen elkaar uit. Het is als een rails van een trein die de trein op zijn bestemming brengen. Ze lijken bij elkaar te komen aan het einde, maar ze lopen parallel aan elkaar. En ze zorgen voor het juiste evenwicht. Nou, ik moet de tijd een beetje in de gaten houden, zie ik. Het verlangen naar een koning. Dat heeft al hele oude papieren. Waar denk je aan? Welk hoofdstuk uit de Bijbel? Genesis hoofdstuk 3. De mens wilde als God zijn. Daar zat al dat diepe verlangen in naar het koningschap om te zijn zoals God. Om het voor het zeggen te hebben. Om zelf te bepalen wat er gaat gebeuren. Vanaf Genesis 3 zie je twee rijken zich manifesteren. Aftekenen, openbaren, duisternis en licht. Zaad van de slang, zaad van de vrouw. Koning Saul, koning David. Satan en zijn rijk en Jezus en zijn rijk. En ik moest aan twee teksten denken, die mag je allebei opschrijven. De ene tekst die bij mij naar boven kwam was Jeremia 29 vers 11. Daar staat, ik immers, ik ken de gedachten die ik over u koester, spreek de Heere. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven. Dat is het vaderhart van God. Dat is in Gods hart. Toekomst en hoop. En ik moest ook denken aan Romeinen 1 vers 28. En omdat het hun niet goed gedacht heeft God te erkennen, heeft God hen overgegeven aan verwerpelijk denken om dingen te doen die niet passen. Zie je die twee weer? Gods gedachte. En de gedachte en het verlangen van de mens. En uiteindelijk zie je door heel de geschiedenis heen. Niet alleen met betrekking tot Israël, maar tot de hele mensheid, dat verlangen diep in ons hart zit. Wij willen een koning, en dat kunnen we ook zo vertalen, wij willen zelf koning zijn. Dat een mens het voor het zeggen heeft, ik wil doen wat ik wil de vervulling van wat ik verlang, koning ik. En weet je, als je de televisie bekijkt en het internet, dan zie je ook wereldwijd dat verlangen naar één geestelijke leider. Naar één sterke politieke leider. Naar één sterke economische leider. Wij willen een koning die het allemaal gaat oplossen. Dat is eindtijd. Daar geloof ik echt in. En dat zie je wereldwijd. Valse ecumenen. Als we horen dat de paus contracten sluit en verbonden tekent met de islamitische wereld. Dat zijn ontwikkelingen in deze wereld die gaande zijn. En we verlangen ten diepste allemaal naar één man die politiek gaat regelen. Die het geestelijk gaat regelen, die het economisch gaat regelen. En dan hopen we op die. En dan kijken we naar die en dan hebben we verwachting van die. En uiteindelijk geloof ik dat er één iemand op gaat staan. Die ze allemaal gaan volgen. Waarin er veel teleurstelling zal zijn. Ja, die ze absoluut teleur zal stellen. Voordat de Heer Jezus, de koning der koningen en de Heere zich zal openbaren. Ik moet een beetje gaan afronden. Ik heb hier ooit gesproken over de spelonk van Adullam. Dat was de regeerperiode van Saul. Luister goed, ik eindig waar ik mee begonnen ben. Die regeerde over de meerderheid, over de massa. En David was in die tijd ook gezalfd. En die regeerde over een minderheid. 600 man in de spelonk van Adullam. Klein groepje, uitschot van de maatschappij. Lees die geschiedenis maar na, prachtig. Twee koningen. De ene over de meerderheid, de massa, Saul, type van Satan. De andere over een minderheid, klein clubje, veracht, verstoten. Maar toch, het was goed in die spelonk. Waarom? Omdat David er was. En later zie je dat die twee rijken, ja, die keerden zich eerst tegen elkaar, maar er was een machtsovername. Want Saul moest van de troon af en David beklom de troon. Saul heeft zijn duizenden verslagen, maar David zijn tienduizenden. Er vond een machtswisseling plaats in die periode. En vanaf het moment dat David op de troon kwam, volgde het volk niet langer Saul, maar erkende niet alleen dat kleine clubje in die spelonk David als koning, maar vanaf dat moment erkende het hele volk David als koning. Nou, dit is typologie. Vandaag leven we in de tijd dat heel veel mensen geestelijk gesproken zeggen, geef ons een koning. En ze buigen zich vrijwillig onder de heerschappij van Satan. En ze zijn een slaaf van hem. En ze denken dat het hem beter afgaat. Maar wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. Het kan ons alleen goed gaan onder de vleugels van de Heer Jezus Christus. Onder de schaduw van zijn vleugels. En nu zie je dat de massa achter Saul aangaat. Indrukwekkend. Saul was de man van het uiterlijk. Hij was even groot als ik, maar waarschijnlijk twee keer zo breed. Was een man met charisma, uitstraling. De massa volgde hem. En een minderheid volgde David. Zoals vandaag nog. En dat maakt ons tot een vreemdeling. Want wij hebben ooit gezegd, wij willen een koning. Maar er kwam een moment toen we tot geloof en wedergeboorte zijn gekomen. Dat we zeiden, Heer Jezus, ik ga vrijwillig afstand doen van de troon. Hier ben ik. Ik kniel bij het kruis van Jezus. Ik ga me heel klein maken voor u. En ik ga u niet alleen aanvaarden als mijn Heer of als mijn Heiland, maar ook als de Heer van mijn leven. U koning in mijn hart. Wij behoren vandaag tot de minderheid. Maar wel met Jezus aan onze zij. Amen. Dat is belangrijk. Uitschot van de maatschappij. Je behoort misschien wel tot het meest bekrompen deel van Nederland. Weet je dat ook? Maar met Jezus in ons midden is het beter dan waar dan ook. Maar er gaat een machtswisseling plaatsvinden. Vind ik zo geweldig. Die koning die de wereld verlangt en waar ze voor leeft op dit moment, die heeft al afstand gedaan van de troon. Golgotha, de hof der opstanding, Hebreeën 2, wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Maar die heerschappij van Jezus wordt straks aan publiek zichtbaar. Elke tong zal gaan belijden. Jezus, Hij is Heer. Elke knie zal gaan buigen. Er komt een machtswisseling. En wat een zegen. En daar wil ik je mee bemoedigen. Als je vandaag al hebt gekozen om tot die minderheid te behoren. Om niet met het verlangen van de massa mee te gaan. Wij willen zijn zoals die anderen. Nee, ik wil zijn zoals Jezus is. Amen. Ik verlang te zijn zoals Hij is. Maak mij een beeld van U. Ik ben een vreemdeling hier beneden. Ik ben hier niet thuis. Ik ben op doorreis. Ik heb de geest van God in mijn hart. Ik ben op weg naar de ontmoeting met Hem. En ik zal straks zijn daar waar Hij is. En ik zal Hem gelijk zijn. En hier ben ik in dat vormingsproces. Oh jazeker, in de minderheid. Ik heb het niet altijd makkelijk, integendeel. Ik zwem als een levende vis tegen de stroom in om bij de bron uit te komen. Dat. Herken maar. Ik wens slechts te leven onder zijn heerschappij. En daarom wil ik je aansporen. Denk niet dat het gras bij de buren groener is, geestelijk gesproken. Laat je niet verleiden om toch maar een beetje onder de heerschappij van Saul te vallen. En om zijn gebruiken na te volgen, zijn gewoonten te praktiseren. Maar leer te leven als een discipel van Jezus. Onder zijn heerschappij. Mag ik nog één tekst met je lezen? 1 Korinthe 10. Blader daar maar even naartoe. Als afsluiter. 1 Korinthe 10. Ik heb gezegd, er gaat een machtswisseling plaatsvinden. De Heer Jezus noemt in het Johannesevangelie de Satan tot 3 keer toe de overste van de wereld. Maar daar komt verandering in. Hij gaat gebonden worden. 1000 jaar, zegt de Bijbel. Openbaring 20. En wat wel mooi is, laat ik dat ook even zeggen. Matthäus 23, vers 39, daar staat dat ook het Joodse volk uiteindelijk zal gaan zeggen, Baruch haba b'shem Adonai. Gezegend is Hij die komt in de naam van de Heer. Dat moment gaat komen. Maar wat staat er in 1 Korinthe 10? Waarom heb ik vanmorgen gesproken over 1 Samuel 8? Belangrijke lessen, naar mijn overtuiging. Nou, er staat in 1 Korinthe 10, vers 11, al deze dingen, ook 1 Samuel 8, zijn hun overkomen als voorbeelden voor ons. En ze zijn beschreven tot waarschuwing voor ons over wie de einde van de eeuwen gekomen is. Daarom, verhef je dus niet, wie denkt te staan, laat hij oppassen dat hij niet valt. Blijkbaar is het gevaar van 1 Samuel 8 nog steeds actueel en nog steeds levendig. Blijkbaar moeten wij daarmee rekenen. En dan kan het verlangen van de wereld in één keer grip op je hart krijgen. Geef ons een koning. Te verlangen zoals die anderen zijn. Maar pas op. Deze geschiedenis staat geschreven juist voor ons over wie de einde van de eeuwen gekomen zijn. Met al zijn verleidingen. Die drie krachten manifesteren zich steeds sterker. En geniepiger, venijniger. Maar ze doen hun verwoestende werk vandaag. Buiten de gemeente en in de gemeente. Deze dingen zijn beschreven 1 Samuel 8. Nou, dat is toch een bemoediging? Nee, die zijn nou, ik zal het opschrijven 1 Samuel 8, want dan kunnen ze in Urk wat van leren op 31 maart 2019. Kunnen ze hun voordeel mee doen. Dank u wel, Heer, voor uw bewogenheid. Want u wil blijkbaar niet dat wij vallen in de valkuilen waar Israël ingestapt is. Dat is toch genade? Dat is barmhartigheid van God. Beetje scherp misschien wel, maar wel eerlijk. Dank u wel, Heer Jezus. En ik kies er vandaag opnieuw voor. Om slechts te leven onder uw heerschappij. Aan uw voeten, Heer, even los wat de wereld ervan vindt, is voor mij de hoogste plaats. En wie hem zo lief heeft, wie hem zo volgt, dag in, dag uit, met vallen en opstaan. De rechtvaardigheid valt 7 maal, maar hij staat weer op. Wie hem zo volgt en wie hem zo lief heeft, die zal daar gebracht worden, daar waar hij is. Het beste gaat nog komen. Vol verwachting blijf ik uitzien. Het is de moeite waard om voor Jezus te leven. Met alle strijd die dat met zich meebrengt. Met alle keuzes die je daarvoor moet maken. Met de eenzame post die je soms vervult. Oh ja, zeker. Maar met Jezus aan je zij kan je er doorheen. Met Jezus door de storm. Hij is erbij. Alleen. Alleen, nou toch niet helemaal. Met hem. Ja, ik ben 1 plant met hem geworden. In zijn kruisdood, in zijn opstanding en in zijn zitten in de hemel. Wij zien Jezus, Hebreeën 2 vers 8 en 9. Met eer en heerlijkheid gekroond. En ik wens geen andere koning dan deze. Die mij heeft lief gehad. En zichzelf voor mij heeft overgegeven. Tot in de dood van het kruis. Ik wens te zijn als Jezus. Zeg je daar amen. Misschien is het goed dat we een moment nemen om even stil te worden voor de Heer. En dat je jezelf opnieuw toewijdt aan hem. En zeg, Heer, dank u wel voor de les uit 1 Samuel 8. Ik wil er niet in stappen. Ik ken mezelf een beetje. Ik ben zwak. Maar uw genade is voor mij genoeg. Nou, misschien wil je dat zachtjes doen. Je toewijden. Maar als je dat hardop wil doen, dan mag je dat hardop uitspreken. Te midden van je broers en zussen heb je getuigen erbij. Dat je zegt, ik wens geen andere koning dan deze. Jezus de Christus. Zal ik afsluiten, oké?